Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u mee wilt luisteren en kijken naar deze weeksluiting. Het orgel wordt vanavond bespeeld door Mark Brandwijk. En wij gaan nu eerst luisteren naar Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 4. In een van de kamers van het kasteel in de Duitse stad Coburg staat een tekst op een witte muur geschreven. Deze tekst: ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. Die tekst staat er nu nog voor de bezoekers. Het was de werkkamer van Maarten Luther en hij had deze tekst uit Psalm 118 op de muur geschreven. Waarom? Wij staan aan de vooravond van 31 oktober, de herdenkingsdag van de kerkhervorming. En daarom zal deze meditatie gaan over de lievelingspsalm van Maarten Luther, Psalm 118. En we zullen ook horen waarom deze woorden op de muur stonden en er nu nog steeds staan. Psalm 118, de lievelingspsalm van Maarten Luther. Hij zegt er zelf over dit: het is mijn psalm die ik lief heb, schrijft hij aan abt Friedrich. En wat is samengevat de inhoud van Psalm 118? Het is een van de Hallelliederen die gezongen werden bij de paaschamaaltijd. De meeste verklaarders zeggen dat David de dichter van deze psalm is. David roept op om God te loven. Laat ieders Heer een goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Waarom? Omdat David, voor hij koning werd, maar ook toen hij koning was, door grote gevaren bedreigd is geweest. Als God hem niet bewaard had en ondersteund had, dan was hij al lang omgekomen. Hoe heeft koning Saul hem niet naar het leven gestaan? Dan hoorde ik David zingen, ik werd benauwd aan alle zijden. Hoe heeft hij geen strijd moeten leveren? Dan klonk het, toen ik de heidenen aan zag rukken. En ze hadden mij omringd als bijen. David was soms in een wanhopige toestand. Hij zag letterlijk de dood in de ogen. En dat terwijl David wist dat hij geroepen was door God om koning over Israël te worden. Maar wat doet David dan te midden van al deze aanvechtingen en ellende? In zichzelf machteloos en krachteloos gelooft hij Gods belofte en zijn woord. Hij zal koning worden. Dat is zijn anker. Hoort u maar, ik werd benauwd van alle zijden, maar, riep de Heere ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. In de grootste ellende mocht David toch geloven dat God hem zou helpen. Dat is het nochtans van het geloof. Is het een wonder dat Luther deze psalm zijn psalmke noemde? Hij herkende zich in deze psalm, zoals hij trouwens het hele psalmenboek herkende als het boek waar men Gods kinderen in het hart keek. Luther schreef een uitgebreide verklaring over psalm 118, het heerlijk confite temeni. Dat Latijnse woord betekent belijdenis en loven. Die verklaring schreef hij in een periode van zijn leven waarin hij het ook heel moeilijk had. We schrijven het jaar 1530, dat is dus 13 jaar na 1517, het jaar van het begin van de kerkhervorming van Luther. En keizer Karel was in 1530 vastbesloten om een einde te maken aan de ontstaande onrust in het Duitse Rijk. Onrust die ontstaan was door de kerkvormingsbeweging. Hij kwam naar de Rijksdag van Augsburg en daar moest op vreedzame wijze de eenheid van de kerk weer hersteld worden. Men moest hem de leer van Luther nog maar eens uiteenzetten en iedereen rekende erop dat de in meerderheid aanwezige Rooms-Katholieke geestelijkheid en vorsten het ongelijk van Luther en zijn volgelingen zouden aantonen. Het was tenslotte maar een kleine beweging in Duitsland. En slechts een klein aantal keurvorsten steunde Luther. De keizer had rust nodig in zijn grote rijk, want de Turken vormden een veel grotere bedreiging. Die wilden oprukken naar West-Europa, ze stonden al bij Wenen. Dat zou een opmars worden van de islam. Een schrikbeeld voor de christenen in Europa. Een cruciaal moment dus. Het werd spannend in Augsburg. Luther vertrok met een flink gevolg uit Wittenberg, maar hij moest de verdediging van zijn leer overlaten aan zijn vriend Melanchthon. Zelf was hij namelijk in de ban gedaan en mocht niets op de Rijksdag komen. Onderweg, beschermd door gewapende vrienden, preekte hij op zondag 3 april in Torgau over Johannes 8, vers 51. Voorwaar, zeg ik u, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Dit is het voornaamste stuk in dit evangelie, zegt Luther, dat geleerd het woord in ere te houden en daarin te roemen. Bewaar mijn woord. Het feit dat Luther niet zelf de verdediging van de reformatie mocht doen vanwege die ban, hij zou maar zo gedood kunnen worden, dat viel hem erg zwaar. Hij was zich sterk bewust van het belang van deze Rijksdag, van dit moment, hoewel hij er ook weer niet veel van verwachtte. Natuurlijk vertrouwde hij het werk graag toe aan zijn vriend Melanchthon, maar tegelijkertijd vreesde hij dat Melanchthon en ook anderen te toegevend in de leer zouden kunnen zijn. Hij moest het overgeven. Het waren zo twee verschillende karakters. Luther was zo open over deze dingen dat we hier veel van weten. Luther had eens raak getypeerd, en ik citeer hem, ik ben geboren om met benden en met duivels te vechten en aan het front te staan. En daarom zijn mijn boeken vaak wild en strijdlustig. Ik moet de stammen omhakken, de kuilen opvullen, als een grove houthakker die een weg baant door het woud. Maar meester Philippus Melanchthon komt met stille en rustige tred achter mij aan, bebouwt de akkers, plant, zaait, giet water dat het een lust is, want daartoe heeft God hem rijkelijk de gaven geschonken. Melanchthon was de overijverige kamergeleerde. Zo ijverig dat Luther eens tijdens het eten zijn ganzenveer uit de handen trok en hem zei dat je God ook kon dienen door van de maaltijd te genieten en niet door altijd maar te werken aan een geloofsbelijdenis. De keurvorst bepaalde dat Luther op het kasteel in Coburg moest achterblijven. Dat was een fors eindje van Augsburg. Dan kon hij wel via brieven zijn vrienden van raad voorzien. En een bode had ongeveer een week nodig om de rit per paard heen en weer naar Augsburg af te leggen. Op dit hooggelegen, imposante slot heeft hij ongeveer 5 maanden gewoond. En het herinnerde hem aan zijn verblijf op de Wartburg, 10 jaar eerder. Luther verrichtte hier veel vertaalwerk en schreef soms wel 6 brieven op een dag. En maakte dus ook een verklaring op Psalm 118, mijn psalmke, zijn lievelingspsalm. Hij leefde daar in soms ondraaglijke spanning. Hoe zou het daar toch gaan in Augsburg? Zou er een burgeroorlog gaan ontstaan, vervolging van de protestanten? Weet u wat hij daar nu vooral deed op dat kasteel? Bidden. Vele uren. Iemand heeft wel eens gezegd, het werk van de reformatie is vooral gered door het gebed. Luther was er vast van overtuigd dat het werk van de reformatie stand zou houden. Het was toch immers Gods werk? Dat geloofde hij. Wij zouden Luthers verklaring van Psalm 118 wel zijn eigen geloofbelijdenis kunnen noemen. En dat bestond uit 1 artikel eigenlijk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Vanuit dat perspectief wordt de hele psalm behandeld. Alles leek immers fout te gaan in Duitsland. De Turken rukten op, Luther zelf in de ban. Men had het op zijn leven voorzien en er was veel tegenstand en hoon van de vijanden uit het Rooms-Katholieke kamp. Zijn eigen vrienden en medestanders wankelden soms, zo moeilijk was het daar in Augsburg. Er waren ook die veel verwarring stichtten. Kortom, de zaak van de kerkenvorming stond onder grote druk. Het stond op spel. Het leek wel of Luther er alleen voor stond. Hij zegt hier tijdens dat verblijf: onze tegenwoordige vrede en toestand hangt aan een zijden draad. Ja, zweeft angstig door de lucht. Maar alles ligt toch alleen maar in Gods handen. Die het alles vasthoudt, boven en tegen ons willen en denken in. Het woeden van de Satan, het razen van de vijand, het ijdel vertrouwen op mensen, het leert het aangevochten geloof om enkel en alleen te steunen op God. Dan hoor je Luther David nazingen. Ik werd benauwd van alle zijden. Maar daar blijft het niet bij. Nee, dan volgde dit. Maar, riep de Heere ootmoedig aan. Hier zien we Luther in het hart. Nee, niet een groot man, maar een bedelaar. Die uiteindelijk toch mag zingen, ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heeren vertellen. Luther had deze woorden met muzieknoten erbij op de witte muur van zijn werkkamer geschreven. Hij zal ze vaak gezien en gezongen hebben. Lange tijd is dat zo gebleven en in deze tijd is het weer opnieuw aangebracht. Als alles tegenloopt, is er nochtans het geloof. Ik zal niet sterven, maar leven. Ja, maar Luther, hoe weet je dat nu zo zeker? Die vraag zouden we toch wel kunnen stellen, nietwaar? Theologie was voor deze man geen theorie, maar een strijd op leven en dood. En vanaf het begin dreef zijn geweten hem in het nauw. Hij werd aangevochten. Ben jij dan de enige die het weet? Hebben alle theologen voor jou gedwaald? Weet je dat wel zeker dat jij het bij het rechte eind hebt? Zelf antwoordt hij op deze indringende vragen daar op het kasteel. Ik kan niet zeggen dat ik gelijk heb en dat ik verstandig ben. En dat de anderen dwalen en ongelijk hebben, zodat ik daarom zou overwinnen. Maar met dat alles ga ik in mijn bidvertrek. Ik bid en ik zucht zonder ergens op te letten en werp God de sleutel voor de voeten en zeg, lieve Heere, het is toch uw zaak en niet de mijne. Hij wierp zich op het woord en op de God van het woord. En hij mocht die waarheid verdedigen tegen een overgrote meerderheid in. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heeren vertellen. Wat zal Luther veel naar die muur gekeken hebben, denkt u niet? Met deze woorden ondersteunde hij via brieven zijn vrienden in Augsburg. Bij de verklaring van deze psalm zal Luther wel steeds de situatie in Augsburg in gedachtenis hebben gehad. Maar hij overstijgt de gebeurtenissen van zijn dagen, want Het gaat in Psalm 118 ten diepste om de grootste gave die God aan de wereld gaf, Christus. Verderop in deze psalm wordt immers gesproken over de hoeksteen die door de bouwlieden verworpen werd. Christus was die hoeksteen die verworpen werd, maar hij is ook het fundament voor al zijn kinderen. Als het tot een treffen komt, als ik met duivel, zonde, dood, nood en wereld moet worstelen, zegt Luther, en er geen andere raad en troost te vinden is behalve de enige hoeksteen, dan ontdek ik wel dat ik niets kan. En dat het een kunst is om in Christus te geloven. Dan zie ik heel goed wat David bedoelt met dit woord. Het is een wonder in onze ogen. Hij is een wonder in onze ogen. Ja, dan lijkt het ons waarlijk wonderlijk, bijna ergerlijk en onmogelijk. Hier zit Luther weer bij de kern van zijn eigen problemen, naar ik hoop ook uw en mijn levensvraag. Hoe kan ik een verzoend God ontmoeten? De kernvraag van de reformatie. Moet ik zelf veel doen? Moet ik goede werken verrichten? En ondertussen is Christus dan de hoeksteen voor deze bouwlieden een ergernis. Zij verwerpen deze hoeksteen. Luther, die wist als geen ander de diepte van zijn verloren bestaan, de onmogelijkheid van zijn kant om uit die put te komen. Maar hij kende ook de alles overwinnende kracht van Gods genade, de sola gratia. De eeuwig blijvende waarheid van Gods woord, de sola scriptura. En de wereldoverwinnende sterkte van het geloof, sola fide. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Geloof in deze Christus, niets in de mens, alles in hem. Zo mag er gezongen worden, gezegend zij de grote koning. Ik zal niet sterven, maar leven en de werken des Heren vertellen. De werken van God in de kerkenvorming, maar ook de werken in het persoonlijke leven. Het levenslied en het levensdevies van Luther. Ik werd benauwd van alle zijden. Luisteraars, misschien herkent u dat wel en herkent u zich ook in deze woorden. Misschien wordt u benauwd door grote zorgen in uw persoonlijk leven, in uw gezin, uw familieleven. Of ook door de spanning en de ernst van deze tijd. Iets van deze gevoelens zullen we in deze dagen toch allemaal wel hebben. Het benauwt ons soms. Hoe zal het gaan in de komende weken? Komt er weer een nieuwe lockdown? Wanneer mogen we weer met z'n allen naar de kerk? Wanneer mogen we weer massaal met elkaar gaan zingen? Van wie verwachten we het dan? Van mensen? Van de regering? Van een vaccin? Of mogen we met David en Luther zingen? Ik werd benauwd van alle zijden, maar ik riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Dat is de beste plek. Luther is in dit geloof op 18 februari 1546 gestorven. En als zijn vriend Justus Jonas hem kort voor zijn sterven vraagt: Eerwaarde vader, wilt gij in het geloof in de Heer Jezus Christus sterven en blijft ge bij zijn leer, die gij in zijn naam verkondigd hebt, dan is het antwoord van de stervende ja. En hij blaast de laatste adem uit. Op de tafel in de kamer waar hij logeerde in het huis van de stadssecretaris van IJsleben vond men na zijn dood een klein briefje dat hij kort daarvoor geschreven had. Hierop schreef hij onder andere dat een mensenleven te kort is om klaar te komen met heel de rijkdom van de schrift. Zijn laatste geschreven woorden kent u misschien wel. Wij zijn bedelaars. Dat is waar. Wij zijn bedelaars, dat wil zeggen, wij kunnen alleen maar de hand ophouden en leven van Gods barmhartigheden. Maar deze bedelaars worden uit genade door het geloof toch rijk gemaakt. Dan is er leven, eeuwig leven. Amen. De organist gaat nu spelen, hoe kan het ook anders, Psalm 118, vers 3 en vers 8. En ik zal dat ook voorlezen. Ik werd benauwd aan alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mijn getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Gods rechterhand is hoog verheven, door des Heere sterke rechterhand, doe door haar daan de wereld beven, houd door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven, en des Heere daan, waardoor wij zoveel helver weer werven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Psalm 118, vers 3 en 8. Wij zullen met elkaar bidden. Getrouwe en heilige God in de hemel, als wij tot u naderen in het gebed, wilt u ons dan eerbied geven, Heere. U bent die grote en die heilige God en wij maar nietige, zondige mensenkinderen. Maar nu is het wonder, Heere, dat wij toch u mogen aanroepen in al onze nood, zoals we zijn als zondaren. U kent ons, u kent de gemeente, u kent al die luisteraars thuis. U weet, Heere, wie ze zijn, u weet wat voor nood ze ook kennen in hun leven. Dat ze zich benauwd voelen en dat ze ook dat kennen, zoals we dat hoorden uit Psalm 118. Ik word benauwd van alle zijden. U weet ieders omstandigheden. Maar laat dan mogen volgen wat we ook gehoord hebben. Maar riep de Heere ootmoedig aan. Heere, dat is de beste plek voor alle nood in ons persoonlijk leven. Maar dat is ook de beste plek als we voor ons land bidden. En Heere, dat willen we ook doen. De nood in ons land. De ziekte die rondwaart, die we niet zien, maar die er wel is. O Heere, wil onze gemeente ervoor bewaren, wil ons allen ervoor bewaren. En wilt u geven dat deze ziekte ook bestreden mag worden. Maar wil ook geven, Heere, dat onze regering daar wijsheid voor krijgt. Dat er rust en orde in ons land mag blijven. En dat zij het land ook mogen regeren. Ja, Heere, dat het ook tot u een terugkeer mag geven. Dat zou toch ook groot zijn. Dat de ogen opengaan, dat de mens niet alles kan beheersen. Dat denkt men wel. Dat alles maakbaar is en dat we alles zelf kunnen doen, Heere, maar deze ziekte laat zien dat wij niets kunnen. Maar u staat boven alle dingen, Heere. Wij smeken ootmoedig van u. Wilt u dan ons land gedenken, de hele wereld gedenken? En wilt u toch geven dat wij ook weer, over nog niet al te lange tijd, Heere, we weten het niet, maar dat we weer terug mogen komen in de kerk ook. Dat we met z'n allen naar de kerk mogen gaan en daar uw woord weer mogen horen. Daar ook de gemeenschap mogen gevoelen. Want u wilt toch, Heere, in uw huis de harten onderwijzen en ook harten verblijden. En dat we dan ook weer met elkaar mogen zingen. Heere, het is zo belangrijk. O, wij smeken van u, Heere, wilt u dat geven? Dat het ons aller nood zou zijn. En dat we iedere dag maar ervoor zullen bidden. Wij vragen van u, Heere, wilt u ook in de bijzondere omstandigheden waar sommige families ook in verkeren, wilt u er ook aanwezig zijn? En dan denken we heel in het bijzonder de familie Hagenaar en de familie Van Wert. Eigenlijk één familie, Heere, in één week tijd twee keer aan het graf gestaan. O, wij smeken van u, Heere, daar zijn geen woorden voor te vinden van mensen, maar wilt u dan toch in die nood, wilt u geven dat u daarin aanwezig bent? Wilt u erna de kinderen en ook de familie Hagenaar verder gedenken? En wilt u ze ondersteunen in deze zo moeilijke dagen? En ook de komende tijd, dat ze u mogen aanroepen, want u wilt helper zijn, ook in deze nood. Heere, we mogen ook de kerkhervorming herdenken. Dat mochten we vanavond doen en morgen zal de dag zijn. O, wij smeken van u dat we zullen beseffen dat we zo rijk bevoorrecht zijn. En dat in de hervormingstijd uw woord herontdekt werd. En dat gezien werd dat uw woord kracht doet. Dat het een tweesnijdend zwaard is. En dat u door woord en geest wilt werken in de mensenharten tot op vandaag toe. Dat zult u altijd blijven doen, Heere. Maar het grootste is dat we daar zelf toch ook iets van gaan leren kennen. Wilt u dat nog geven? Wilt u onze harde harten verbreken? Wilt u geven dat we naar u gaan vragen? Dat we om genade gaan smeken? Want daarvan moeten we het hebben, Heere. En omdat u uw Zoon gegeven hebt, de grootste genade geeft, dan is het mogelijk. Dan kan het. Dan kan het voor iedereen, Heere. Wilt u dat geven? Wilt u het hart bewerken van ons allen? Voor het eerst of opnieuw. En dat we u in waarheid mogen leren kennen. Wij vragen van u, Heere, wil al onze zonden vergeven. Ook van deze dag, van deze week. Wil ons leiden ook naar de zondag. Ook aanstaande zondag. Het woord mag nog steeds bediend worden. Dat nog steeds, Heere. Daar mogen we toch dankbaar voor zijn en dat we er ook naar uitzien, want we hebben maar één woord nodig soms om ons leven te veranderen, Heere. Wilt u dan geven dat we zo naar de zondag toe mogen leven en dat er woorden van vermaning en bemoediging ook mogen klinken? Wilt u onze predikanten ook alles geven wat hij weer nodig heeft? Want Heere, ook dat is zo nodig. Hij moet ook steeds door u door u bediend worden. Wij vragen ook vergeving van onze zonde, ook van deze avond. Alles wat van ons was, Heere, vergeef het wat niet goed was. En wil het goede nog zegenen. En wil zo met ons zijn, ook deze avond verder nog. We vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. De organist gaat nu nog spelen voor ons twee coupletten van een vaste burcht in onze God. Ik lees ze voor, het is couplet 1 en couplet 2. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Al drukt het leed, al dreigt het lot, hij doet zijn hulp verschijnen. De vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen. Vers 2. Geen aardse macht begeerden wij, die gaat wel ras verloren. Ons staat de sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon, verwinnaar op de troon. De zegen is ons beschoren. De organist gaat dit spelen en ik wens u nog een goede avond en alvast een goede zondag.